Gemeente, wij openen Gods woord deze middag in het boek Micha. Micha, hoofdstuk 7, de versen 7 tot en met het einde. Micha 7, vanaf vers 7 tot en met het einde. En daar luidt Gods woord als volgt. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, dan zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. En mijn vijandin zal dat zien. En schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. En nu zal zij worden vertrapt als slijk op de straat. Op de dag waarop hij uw muren zal herbouwen, op die dag zal het besluit zich ver verspreiden. Het is een dag waarop men naar u toe komt, van Assyrië tot aan de steden van Egypte, en vanaf Egypte tot aan de rivier, van zee tot zee, van berg tot berg. Maar de aarde zal worden tot een woestenij, om zijn bewoners, vanwege de vrucht van hun daden. Wijd uw volk met uw staf, de kudde van uw eigendom, die alleen in een woud woont, te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Basan en Gilead als in de dagen van oude tijden af. Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal ik, zegt de Heere, het wonderen doen zien. De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden en zij zullen stof likken als de slang. Als kruipende dieren van de aarde zullen zij sidderend uit hun burcht te komen naar de Heere onze God. Zij zullen angstig zijn en voor u bevreesd zijn. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Tot zover. En wij willen deze middag met elkaar stilstaan bij met name het 19e vers van Micha hoofdstuk 7. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. En in dit gedeelte gebruikt Micha de taal van de uittocht uit Egypte. Het is aardig als u daar de tijd en gelegenheid voor heeft om dat vanavond eens na te lezen in Exodus 14 en 15... dat Micha precies de woorden en de beeldspraken gebruikt die Mozes gebruikt na de uittocht. En Micha, hij doet dit niet voor niets. Want Micha voorziet een nog veel grotere uittocht. Ditmaal niet uit Egypte, maar uit de eigen zonden. Die uittocht voorziet Micha en hij spreekt er heerlijk van. Ons thema is dan ook loof en geloof. Het wonder van Gods vergevende liefde. Loof en geloof. Het wonder van Gods vergevende liefde. Drie aandachtspunten. Het eerste, God ontfermt zich opnieuw. God vergeeft volkomen. En God is liefde. Dus loof en geloof. Het wonder van Gods vergevende liefde. We staan eerst stil bij het wat. God ontfermt opnieuw. Dan het hoe. God vergeeft volkomen. En tenslotte bij het waarom. God is liefde. Gemeente, wat is het toch een diamant van een tekst, hè? Dat u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Totale, volkomen vergeving wordt beloofd. De bekende prediker Charles Spurgeon, hij bevroeg de gemeenteleden wel eens en hij zei: door welke Bijbeltekst heb je nu zekerheid gekregen? Wat heeft jou nu tot de Here geleid? En dat is trouwens best een goede gewoonte wat wij bij elkaar ook eens zouden mogen doen. Maar Spurgeon zei: bij niemand heb ik zo vaak de tekst gehoord. Ik zeg het verkeerd, ik heb nog nooit zo vaak de tekst gehoord als uit Micha 7. Dat 19e vers. Dat zoveel christenen zijn overtuigd door deze woorden dat God al hun zonden zal werpen in de diepten van de zee. En wat is dat toch heerlijk, gemeente, om dat te mogen zeggen in het geloof. U heeft al mijn zonden om Jezus wil in de diepten van de zee geworpen. Of kunt u dat niet nazeggen? Kunt u niet met Micha zeggen: ja, ook voor mij? Of kun je er niet meer bij? Hoe komt dat dan? Ben je bang dat het niet voor jou is? Is er twijfel toegeslaan? Of voel je je te vies en te zondig dat deze tekst ook voor jou zou mogen gelden? Of heb je dit ooit mogen geloven, maar ben je het langzaam maar zeker kwijtgeraakt? Nou, sta God dan deze middag toe om alle tegenwerpingen en alle bezwaren ook in de diepten van de zee te werpen. Want God spreekt. Hij zal dit doen voor een ieder die gelooft. En dan staat er in het begin van vers 19 dat hij zich opnieuw over ons zal ontfermen. En met dat woordje weer, opnieuw, daar is heel erg veel mee gezegd. Want als er staat dat God zich weer zal ontfermen, dan betekent het dat hij zich een tijd niet heeft ontfermd. En dat was precies in het geval in de tijd van Micha. Want Micha, hij leefde zo'n 700 jaar voor Christus, tenminste toen schreef hij dit. En dat was een van de meest duistere tijden in de geschiedenis van de kerk. Het was ongeveer tijdens de regering van koning Manasse. U weet het misschien wel, die koning die een zoon had en die zoon van een glijbaan in het vuur liet glijden van de Moloch als offer voor de afgoden. Dat was Manasse. Dat was Israël in de tijd, ik moet zeggen, dat was Juda in de tijd van Micha, want Israël, het noordelijke rijk, was al verwoest. Daar had God al over geoordeeld. En nu waren er nog twee stammen over in het zuiden rond Jeruzalem. En zij leefden in afgoderij, in diepe duisternis. En na zoveel waarschuwingen, na zoveel profeten, heeft de Heer gezegd: ik ga mij terugtrekken van jullie. Ik ga mijn gezicht voor jullie verbergen. Want jullie bekeren je niet. Jullie leven je maar uit in zonde en in onrecht en in afgoderij. God zegt: ik ga mij terugtrekken. En toen Micha dit prachtige hoofdstuk schreef, was dat volop aan de gang. Steeds verder ging God bij dat volk, zijn eigen volk, vandaan. Omdat die zonden een scheiding maakten tussen God en tussen hen. En door hun eigen zonde werd de muur tussen God en hun weer opgebouwd. Die muur die God had weggebroken, toen hij ze wet had gegeven, toen hij ze uit had geleid uit Egypte. Maar wat deden de Israëlieten? Ze bouwden die muur weer op. Door hun eigen zonde, afgescheiden van God. Ze wilden hem niet horen. Zoals die muur of dat hek tussen de Verenigde Staten en Mexico. Zoals vroeger de Berlijnse muur, afgescheiden. Zo kunnen wij niet bij God komen, gemeente. Als wij onze zonde nog maar voort blijven bouwen, zonder bekering. Dan trekken wij een muur op tussen God en onze ziel. En dan kunnen wij niet tot God naderen. Het is onmogelijk. En hoe hoger dat je die muur optrekt, hoe harder je hart, hoe groter je schuld, hoe zwaarder je straf. Dus gemeente, in het geval dat u het niet weet, zeg ik het nog een keer. Gods oordeel gaat komen, weet u dat? Zoals dat over Israël, zoals dat over Juda is gekomen. Geen steen bleef meer op elkaar staan. Zo zal dat over jou komen als je sterft en je zonden zijn niet vergeven. Dus gemeente, u moet het weten. Dat uw schuld is verzoend, dat uw zonden zijn betaald. Dat het Jezus is die voor u de dood is gestorven. En Micha, ja, Micha wist dit. Micha was ervan overtuigd dat hij had gezondigd. Hij roept het uit in dat 9e vers. Ik zal de toorn van God dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Het is niet onterecht, Heere, dat u uw gezicht voor mij verbergt. En zo werd heel Israël achtervolgd door haar eigen zonde. Zoals het volk Israël werd achtervolgd op weg naar die Rode Zee door de Egyptenaren. En toen kwamen ze op dat dode punt. Voor hun de zee, naast hun de bergen en achter hun de Egyptenaren. En zo stond Juda voor dat dode punt. Maar nu werden ze achtervolgd door hun eigen zonde. En er leek geen weg uit te zijn. Maar wat doet Micha dan? Nou, Micha, hij kijkt omhoog. En Micha ziet de donkere wolk van Gods oordeel naderen. Maar hoe dieper dat Micha in die wolk kijkt, hoe feller hij dat gouden randje eromheen ziet schitteren. Want achter dat verdiende oordeel van God, daarachter schijnt de zon van Jezus de Messias. En hoe dieper Micha beseft dat ze gezondigd hebben, hoe dieper Micha ook beseft, er zal er één komen die die zonde voor eeuwig en voor altijd voor goed weg zal doen. En dat is, hij zal zich over ons weer ontfermen. Ja, hij zal zich verbergen en de Babyloniërs zullen komen en ze zullen ons verwoesten. Maar die man uit Bethlehem Ephrata zal komen om alles volkomen te verzoenen. Ja, dat zag Micha. En Micha geloofde. En gemeente, wat kunnen wij er dan veel van leren? Op de manier waarop Micha zijn zonde beleidt. We mogen klagen natuurlijk, maar als we die laatste verse lezen, weet u hoe Micha zijn zonde beleidt? In een lofzang. Hij zingt voor God en hij zegt, wie is aan u gelijk die mijn zonde vergeeft? En Micha noemt zelfs drie woordjes voor zonde. Hij noemt zonde, hij noemt ongerechtigheden, hij noemt overtredingen. Dat zijn alle woorden die er bekend zijn voor foute dingen. Hij noemt ze allemaal op, maar hij noemt ze in een lofzang. Omdat hij weet dat God ze zal vergeven. Wat een les. En zo mogen wij toch ook onze zonden beleiden als christenen. In een lofzang. Loof den Heer, want hij is goed. Hij heeft het allemaal weg gedaan. Dat je dat mag zien op die kruisheuvel op Golgotha. Dat je net als Micha weet, ja, God is heilig en alles wat ik fout doe, het kan voor hem niet bestaan. Maar dat je weet dat Jezus daar heeft gehangen, terwijl ik daar had moeten hangen. En dat wij in Jezus' wonden het eeuwige leven zullen vinden. Dan zien we toch dat vaderhart van God kloppen. Dan zien we toch de liefde en de ontferming die hij heeft voor zulke afgodendienaren. En dat, gemeente, leidt ons pas echt tot berouw. Als we de liefde van God zien schitteren, pas dan voelen we toch pas echt wat we hebben gedaan tegen hem. Het is toch zoals een ouder, als u boos bent op je kinderen, En je bent woedend en je staat het uit te schreeuwen. Nou, ik weet zeker dat geen van uw kinderen tot inkeer zal komen. Tenminste, die van mij niet. Maar pas als zij het verdriet in mijn ogen zien. Als ze zien wat het papa of mama gekost heeft. Ja, dan zal een kind breken. En tot inkeer komen. En zo is het toch ook met God. Als je Jezus daar ziet hangen. Als je ziet wat het hem gekost heeft. Als je ziet dat hij van de Vader af is gescheurd. Dan voelen wij toch die pijn. Dat we maar door blijven gaan. Ja, dat zag Micha. Maar hij weet, God zal zich ontfermen opnieuw. En dat woordje ontferming, wat is dat dan? Nou, het is een prachtig woord. Want ontferming is afgeleid in het Hebreeuws van het woordje baarmoeder. En jongens en meisjes, jullie weten toch wel wat de baarmoeder is. Dat is de plek waarin de babytjes zitten in de buik van mama voordat het geboren wordt. Dat is de baarmoeder, dat is die veilige plek in de buik van mama waar het kindje mag groeien en veilig is, tenminste. Veilig zou moeten zijn. En dat woord gebruikt Micha nu voor God. Micha zegt hier in vers 19 als het ware, hij zal zich ons opnieuw in zijn baarmoeder nemen. Die warme plek, die plek van onvoorwaardelijke liefde. Gedragen worden onder het hart van God. Hij zal zich weer ontfermen. Hij zal ons op die plek nemen. Zodat wij opnieuw geboren kunnen worden. Dat is de taal van het geloof. Ook als God zich verbergt. Ook als het duister is. Ook als ik gezondigd heb. Juist als ik gezondigd heb. Hij zal. Want God, die rijk is in barmhartigheid. Dus gemeente, God zal iedereen die gelooft in die baarmoeder nemen. Die plek onder het hart van God. En dat voorzag Micha. En dat is ons eerste punt. Laten we gaan naar het tweede. Hoe God dit zal doen, namelijk door volkomen te vergeven. En als wij de versen 18 en 19 lezen en wij zouden gaan tellen, dan vinden wij maar liefst 4 verschillende woorden om dat wonder van vergeving uit te beelden, om dat te beschrijven. Het is eigenlijk als het ware, de tekst is een diamant, Gods vergeving, en we moeten daar omheen lopen om iedere zijde te zien schitteren. Nou, ik wil u dan kort die 2 woordjes uit vers 18 noemen die worden gebruikt, en dan staan we langer stil bij vers 19. In vers 18 staat, wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? Nou, in de grondtaal betekent dit woordje vergeeft, dat betekent letterlijk optillen. Dus wie is een God als u die de zonde optilt? We hadden het net over die muur die wij opbouwen als wij in onze zonde voortleven. Nou, hier staat dat God die muur van onze zonde optilt. Hij haalt die barricade weg. Die muur die in de weg staat, nee, God tilt hem op. Dat is vergeving. Zoals beschreven door Micha, het eerste stuk van vergeving. En dan is de toegang vrij om te gaan tot de Vader. Nou, het tweede wat Micha dan zegt, is dat God voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel. God gaat voorbij aan de zonde van zijn kerk. En jongens en meisjes, voorbij gaan. Als ik dan zeg die nacht voor de uittocht uit Egypte. Toen die verderfengel kwam in Egypte, weten jullie wel. Die verderfengel ging voorbij. Aan wie ging die voorbij? Ja, aan de huizen van Israël toch? En waarom ging die verderfengel aan die huizen van Israël voorbij? Omdat dat bloed gesmeerd was aan de deurposten. En zo gebruikt Micha dit woord opnieuw. En hij zegt, God gaat voorbij in zijn oordeel aan ons als dat bloed van het lam is gesmeerd op ons hart. Dus hij tilt de zonde op en hij gaat eraan voorbij. Hij denkt er niet meer aan.
Zo dan is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat.
En dan het derde in vers 19. Daar staat, hij zal zich over ons weer ontfermen en dan hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Nou laat ik dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Ik was dit jaar in Moskou, in die grote stad in Rusland. En voor dat beroemde Rode Plein stond een ontzettend groot standbeeld. Op een sokkel stond een paard met daarop een zegevierende maarschalk, een legergeneraal. Het standbeeld is 6 meter hoog, het is immens. En wij zien daar Georgi Zhukov, de opperbevelhebber van Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zien maar die man op het paard zitten. En deze man had Rusland geleid naar de overwinning op Adolf Hitler. En als we dan dichterbij komen bij dat standbeeld, dan zien wij onder de hoeven van het paard zien wij iets liggen. En als we goed kijken, dan zien we daar een adelaar. En dan zien we daar een hakenkruis liggen. En de paard stapt met zijn hoef zo op het symbool van Nazi-Duitsland. Het paard van Zhukov vertrapt Nazi-Duitsland. Dat betekent, er is overwonnen. De vijand is verslagen. Ze is niks meer waard. Haar macht is verbroken. En zo spreekt Micha over wat God doet. En niet met Nazi-Duitsland. Ja, gelukkig heeft hij dat met Nazi-Duitsland gedaan, maar met onze zonde. Hij zal die vertrappen. Hij zal haar macht verbreken. Dat zij niet meer zal heersen over ons. En wat is dat toch een troost, gemeente? Als je in het leven met God gebukt gaat onder je zonde. Dat je merkt, die zonden trekken me nog steeds zo aan en ze lijken wel de baas te zijn over mij. Alsof je in het zwembad een bal onder water moet drukken, maar dat die elke keer weer naar boven komt schieten. Als het nu zo voelt in je leven, als je nu zo weet, ik zondig en ik blijf zondigen. Als je een blik werpt in je hart, dan mag je 20 jaar met de Heere leven dat het nog steeds donker is vanwege je zonde. En dan kun je jezelf gaan tegenvallen. Maar dat, gemeente, dat wijst op hoogmoed. Dat als wij onszelf nu tegenvallen in het leven met de Heere, dan hebben we onszelf veel te hoog zitten. Nee, God die weet wat van zijn maaksel is te wachten. Helemaal niets. Hij wist wie hij vrijkocht. Hij weet het. En daarom, hij heeft voorzien. Wij kunnen de wet niet houden. Wij kunnen de strijd tegen de zonde niet winnen. Maar de Heere zegt hier, ik zal je zonde vertrappen. Of ik moet eigenlijk zeggen, dat heb ik gedaan, spreekt de Heer. Toen Christus opstond uit het graf, toen liet hij daar de macht van de zonde achter. Opdat hij over niemand die in hem gelooft meer zou heersen. En daarom zegt Paulus, broeders, zusters, naar het vlees zijn wij niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Echt niet. Want er is er één die overwonnen heeft. Er is er één die de macht van de zonde heeft verbroken en heeft vertrapt. En daar ligt ze op de grond. Dus leef niet meer naar de bevelen van de zonde. Zoals Israël uitgeleid was uit Egypte. Zij hoefde niet meer te luisteren naar de Egyptenaar. Ze was vrij. Ze was verlost. En als Jezus je verlost heeft, dan ben je vrij van die zonde. Je hoeft niet meer te luisteren. Ze is de baas niet meer. Nee, dat is de opgestane Christus. En wat een troost mag je dan putten uit deze tekst. Heere Jezus, dit heeft u toch gedaan. Dit geldt toch ook voor mij. Leer maar dan naar uw stem te luisteren. En te breken. En te overwinnen in Christus' naam. En natuurlijk blijft de zonde aanwezig. Maar ze heerst niet meer. En dat is een troost. En alsof dit niet genoeg is. Dat God de zonde optilt. En dat hij eraan voorbij gaat. En dat hij ze vertrapt. Gaat Micha verder. De climax, het hoogtepunt in het einde van vers 19. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. God pakt die zonde op. En hij werpt ze in de diepten van de zee. Weg. Verdwenen. Niemand die het meer ziet. Niemand die er meer aan denkt. De Heere zegt, ik denk er niet meer aan. Want ik heb ze weggeworpen. Ze liggen op de bodem van de oceaan. En als ik het beeld van de uittocht wat mag verlengen, dan kunnen we toch zeggen, in die rode zee van het bloed van Jezus worden daar al de zonden ingeworpen. Vergeven. Volkomen vergeven. De Heere denkt er niet meer aan. Want Hij is ervoor gestorven. Zoals die Egyptenaren verdronken in de zee. Zo laat God je zonden verdrinken in de zee. Ja, wat is dat een krachtige uitdrukking. Vanuit de grond al staat er eigenlijk dat God het met macht, met kracht in de zee werpt. Niet zomaar aan de oever, aan de kustlijn, zodat ze weer aan kunnen spoelen. Nee, hij werpt ze in de diepte. Weg. Kilometers. Weg. In gemeente, is het niet zo dat God de Vader al deze dingen heeft gedaan met Jezus. Dat hij zijn lieve zoon liet optillen aan het kruis. En dat hij aan hem voorbij ging. Niet in zijn oordeel, maar in zijn liefde. En dat hij zijn zoon liet vertrappen als een worm. En dat hij Jezus van zijn aangezicht wegwierp. Alsof hij een schande was. Dit alles was op Jezus. Gescheurd van het hart van de Vader. Wat een barmhartigheid. Wat een liefde. Dat nu Jezus dit heeft gedaan. En zo schenkt de drie enige God gemeente. Volkomen vergeving. Volkomen. De Vader wil het en de Zoon deed het en de Geest legt het in je hart. Dat is God. Zo is God. En omdat God dan die zonde zo werpt in de zeeën, dan kan niemand die zonde meer bovenhalen. Als God er niet meer aan denkt, dan mag de Satan er ook niet meer aan denken. Dan kan de Satan niet zijn hengel uitwerpen in die oceaan. En die zonden op gaan halen en ze je voor ogen houden. En zeggen, zie je wel. Zo groot zijn je zonden. Je hebt als een beest geleefd, God. Je hebt dit en je hebt dat en je hebt zus gedaan. Nee. Ja, het is wel waar. Maar als God die zonde wegdoet, dan is ze weg. En dan mag niemand daar ooit meer aankomen. Dus als je achtervolgd wordt door wat je allemaal hebt gedaan. Als het misschien te heftig is om op te noemen aan een ander. Misschien hou je de dingen dan voor jezelf omdat het zo erg is. Nou, dan mag je je vinger leggen bij deze belofte. Dat God al je zonden zal werpen in de diepte van de zee. Alles. Dat heeft hij toch ook bij koning Manasse gedaan. Die afgodische koning die zijn eigen zoon liet verbranden in het vuur. Hij kwam tot inkeer. Ook zijn zonden liggen op de bodem van de zee. Dus wat je ook hebt gedaan. Misschien heb je wel een kindje laten weggaan. Misschien heb je jezelf wel gegeven aan zoveel. God zal het vergeven. Geen zonde is te groot voor een ieder die tot hem komt. In Christus is deze belofte ja en amen. Dus gemeente, voor het eerst, voor de duizendste keer mag je toch weten. Hij voor mij. En dat is het evangelie. Hij voor mij.
Gelooft u dat?
Want zijn oceaan aan liefde is toch veel dieper dan mijn diepste zonde? Die oceaan is toch veel rijker dan mijn duisternis? Die oceaan is toch veel groter dan waar Satan bij kan? Als mijn zaligmaker nou niet meer aan mijn zonde denkt, waarom zou ik er nog aan denken? Als hij ze wegdoet, waarom zou ik ze dan op gaan rakelen? Nee, God vergeeft volkomen, volledig. Dat is wie hij is. En als u dan tegen mij zegt, ja, ik kan maar niet geloven, het lukt me maar niet. En ze zeggen dan tegen mij, je moet het maar aannemen, het lukt me niet. Dan zeg ik, nee, het kan ook niet. Maar zeg maar, kon Israël nou door die Rode Zee heen? Dat ging toch niet? Dat ging toch niet? Maar God die baant een weg. God zal. Dus wat is geloven dat is zien op hem? En wat hij heeft gedaan. Dus gemeente, kom toch tot het heil. Kom toch tot Jezus, hij zal je niet wegsturen. Hij zal je met hem alle dingen schenken. Hoe groot je zonden ook zijn. Hij doet ze weg. Voor eeuwig. En waarom dan? Waarom doet God dit? Nou, dat zien we in ons derde punt. God is liefde. Nou, Micha is heel erg duidelijk. Waarom doet God dit? Nou, vanwege God zelf. Alleen vanwege God, is niet van wie Israël is, niet vanwege wie zijn kerk is. Nee, het is God, omdat hij goedertieren is. Kijk maar in vers 18, aan het einde, daar staat, hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. En jonge mensen, goedertierenheid, ik kan me voorstellen dat dat woord wat ver van je afstaat. Dat je goedertierenheid niet gebruikt in je vriendenkring of op school. Maar dit woordje is zo belangrijk in de Bijbel en we kunnen het niet met een ander Nederlands woord vertalen. Het gaat niet. Want goedertierenheid, daar moet ik maar liefst 4 andere Nederlandse woorden voor gebruiken, wil ik het een beetje kunnen uitleggen. Dus let op. Goedertierenheid, dat is Gods eeuwige, onwankelbare, standvastige liefde. Dat is dat ene woordje goedertierenheid. Dan als we het daarover hebben, dan hebben we over Gods onwankelbare, eeuwige, standvastige liefde. Dat is goedertierenheid. En waarom kan iedereen hier bekeerd de kerk uitgaan? Waarom?
God is goedertieren. God is liefde.
En daarom worden zonden vergeven. En daarom voor de mensen zalig. En zo zegt Calvijn dat Gods toorn, zijn woede, dat behoort niet tot het wezen van God. En Luther zegt dat Gods toorn het vreemde werk van God is. Het hoort niet bij hem. Het is zijn natuur niet. Kijk maar wat Psalm 30 zegt, vers 6. Er is een ogenblik in zijn toorn, maar een heel leven in zijn goedgunstigheid. Of Jesaja, hoofdstuk 61, die zegt, er is een dag van wraak, maar een jaar van het welbehagen. En dat is nu de verhouding bij God. En laat ik dit uitleggen met nog een voorbeeld. Jongens en meisjes, als ik aan jullie vraag, wat doet een bij? Wat doet een bij? Wat zeggen jullie dan? Nou, misschien zegt een van jullie dan, nou, een bij die maakt honing. En dat is helemaal goed. Heerlijk zoete honing voor op je boterham of voor door je thee. Dat is wat een bij doet. Maar misschien zegt dan nog iemand nu, ja, maar een bij die steekt. En dat is ook helemaal waar. Maar wanneer steekt nu een bij? Doet hij dat zomaar? Zo zijn bijen niet. Bijen steken wanneer je ze in het nauw drijft, wanneer je ze uitdaagt, wanneer ze je in een hoekje drijft. Dan gaan bijen steken. En zo zegt Thomas Watson, een puritein, die zegt, zo is het nu met de Here. Zijn natuur is het geven van honing, van goedertierenheid. Maar als wij hem als het ware uitdagen door onze zonden, dan is daar zijn toorn. Dan is daar de angel van de bij. En dan zal die steken, als wij niet breken met die zonde. Dus dat, gemeente, dat is wie de Heer is. Zijn natuur is goedertieren. In 1 Johannes 4 staat toch, God is liefde. En die angel,
dat is voor hen die tegen Gods wil ingaan en blijven gaan.
En nu zegt de Heer, ik vind vreugde in die liefde. De Heer wordt er, mag ik het zo zeggen, hij wordt er blij van. Van zijn goede tierenheid doen aan mensen, aan zondaren. Niet in het doen van zijn toorn. Dat is niet wat de Heer wil. Hij wil die liefde uitdelen. Hij wil dat wij van die honing smaken.
Maar misschien is er nu iemand die zegt, ja, God is goed, ik weet het, maar ik ervaar het niet. Ik kan me nog goed herinneren dat iemand in wanhoop uitriep tegen me. En die zei, ik ben 4 keer gescheiden en ik ben 5 keer hertrouwd en het was allemaal niet op de manier waarop het hoorde. Ik hou Gods toorn op mijn nek, iedere dag. Ik ga naar de hel. Hoe kan ik ooit bekeerd worden?
Of dat een jongere tegen mij zei, we hadden het over dat het ook zonde is als je bepaalde dingen denkt. Dus als je bijvoorbeeld op straat loopt en je ziet iemand die je wel aantrekkelijk vindt, dat je die persona gaat uitkleden met je ogen, dat is ook zonde. Of als je een plaatje op de groepswhatsapp binnenkrijgt van een half naakt of misschien een helemaal naakt iemand en de gedachten die dan door je hoofd gaan, ja, dat is ook zonde. En toen zei die jongere in de groep, al blozend, en die zei, ja maar meneer, als dat nu zonde is,
wie kan er dan ooit bekeerd worden? Dat doen we allemaal.
Maar gemeente, dat is nu het evangelie. Dat mensen met de vieste dingen, wat je ook hebt gedaan, als je vlucht tot Jezus, dan ben je behouden. Dan zijn die zonden weg, vergeven, voor eeuwig in die zee geworpen. Dat is God en dat is wie hij is. En het ongeloof ziet dan op Gods toorn, op die angel. Dat blijft daarin hangen. Maar het geloof, dat ziet op de honing. Dat ziet op de goedertierenheid van God. Zo was het toch ook met David in Psalm 51. Toen David zo had gezondigd, overspel, moord, bedrog, leugens, noem het allemaal maar op. In Psalm 51, het eerste wat hij uitroept. Wees mij genadig, o God. Naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheid. En daar staat dat woordje ontferming weer. Naar de grootheid van uw baarmoederlijke liefde. Juist toen David zo had gezondigd, was dat zijn enige reden om tot God te gaan. Hij is goedertieren. Hij wist, God is liefde en ik niet. Maar ik ga tot hem en dat is de enige reden waarom ik niet verloren zou gaan. Want God is goed. En als wij nu zo tot God gaan, dan zal hij ons altijd horen. Altijd. En dat is nu geloven. Dat wij God vinden zoals hij zegt dat hij is. Goedertieren. En Calvijn zegt, als we nou dit missen in ons leven, dat God goed is ook voor mij, omdat hij het beloofd heeft, dan zal het geloof nooit in je gaan bloeien. Dus misschien is het donker hier bij iemand. Misschien zie je Gods liefde niet, misschien wil je het niet, misschien ervaar je het niet. Nou, misschien komt dat, hè. Omdat je deze belofte bent vergeten. Dat je geweten wordt gegijzeld door je ongeloof en de vrede met God die verdwijnt en je gaat twijfelen. Zoals heel veel mensen in de Romeinse kerk. Zoals de Jehova's getuigen. Zoals moslims. Niet volkomen verzekerd van Gods goedheid. Misschien is die genadig. Misschien ook niet, ik weet het niet.
Ik doe mijn best. Maar gemeente, dat is de ware God niet. God maakt zich zo bekend. Ik ben goedertier. Wat je er ook van vindt, wat je er ook van gelooft. Zo ben ik. En de enige reden waarom je dan verloren gaat, is als je het niet gelooft. De enige reden waarom een mens ooit verloren gaat, is als je volhardt in dat verkeerde beeld van God. En dat is dodelijk. Dus gemeente, of God werpt je zonde in de zee, of je ziel. Welke van de twee wordt het, gemeente? Welke van de twee? En Micha geeft ons een blik in het vaderhart van God. En daar zien we dat hart kloppen van liefde en van ontferming. En hoe groot mijn zonden ook zijn, God zal ze schoon wassen en hij zal ze werpen in die zee van Gods liefde. En die lege handen van me, die vervult hij met geloof, hoop en liefde. Het is zoals de verloren zoon, gemeente. Vies en vuil. Maar hij ging tot zijn vader. En hoe stond zijn vader te wachten met de armen open? En hij sloot die zoon in zijn armen en hij kuste hem. Kom binnen. Welkom thuis. Gemeente, zo zult u God vinden als u tot hem gaat. Hoeveel varkensvoer moet je dan nog eten voordat je dat in gaat zien? Dat God goed is en niemand zal wegsturen. Hij gaf zijn zoon, gemeente. God is liefde. Jezus is gestorven voor vijanden. En daarom is Gods toorn niet eeuwig. Daarom heeft Gods toorn in de Bijbel niet de overhand. Omdat God zelf heeft voorzien in een middel om zondaren te behouden. Want Jezus was dood, maar hij is levend. Dat is Gods liefde. Dus wie is een God als hij, die de ongerechtigheid vergeeft en die voorbij gaat aan de zonde van zijn volk? Nee, er is niemand zoals de Heer. Dit is de ware God en deze moet je hebben. En hij wacht om jou te vergeven voor de eerste keer of voor de 100ste keer. Dus zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Ja, gemeente, loof de Heere. Amen.